Hallo en hartelijk welkom bij de serie Inspiratie-interviews met moeiteloze managers. Mijn naam is Hessel Frings, coach en mentor van moeiteloze managers en hun teams. In iedere aflevering van deze reeks interviews stel ik je voor aan een echte moeiteloze manager. Een inspirerende persoon die er op een heel eigen en authentieke wijze in geslaagd is leiding te geven en invulling te geven aan het manager zijn. En vandaag spreek ik met Mikis de Winter.
Oké, nou fijn dat je wil meewerken aan de interviewreeks, Mikis. Misschien kun je om te beginnen je kort even voorstellen aan de luisteraars.
Mikis. Ja hoor, Mikis de Winter. Ik ben sinds kort in dienst als interim manager, interim projectleider, programmamanager bij UBR Interim. UBR Interim is een onderdeel van de Rijksoverheid en we werken voor alle departementen en agentschappen. En UBR staat voor Uitvoering, Bedrijfsvoering, Rijk.
Oké. Nou, de kijker kan het natuurlijk niet zien, maar vaak vertel ik even in het begin een beetje iets over waar we zijn en waar we ons bevinden. We zitten heel hoog in de mist. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.
18e verdieping.
18e verdieping met heel Den Haag aan onze voeten. Dit is jouw thuisplek momenteel?
Hier zit mijn opdrachtgever.
Ja.
Die opdrachtgever die heeft ons een opdracht gegeven waarbij we ook vrij veel in het land moeten zijn. Dus ik verlaat ook regelmatig deze Ivoren Toren.
Ja.
En ben dan bij waterschappen, gemeenten, provincies, andere departementen. Ja. Uitvoeringsinstanties van de overheid.
Gewoon daar waar de gesprekken gevoerd worden, of de taak ligt.
Ja, en dan gaat het altijd over open overheid, want dat is het werkveld wat ik de afgelopen 2-3 jaar heb gedaan.
Mm-hmm.
Vanuit de flexibele schil van UBR Interim. En ik ben heel blij dat ik sinds kort dus in vaste dienst daar ben gekomen.
Ja. Nou ja, we hadden in het voorgesprek hadden het al even over open overheid, hè? Omdat we daar het verleden ook wel eens vaker over gesproken hebben. Kun jij in het kort uitleggen wat je daaronder verstaat?
Open overheid gaat over overheden die de denk- en doekracht en besliskracht van de maatschappij willen benutten en zich daarmee willen verbinden. En dat doen ze op verschillende manieren, via verschillende aanvliegroutes, zoals we dat schetsen. Aan de ene kant heb je de meer technische aanvliegroutes, zoals open data en open verantwoording. Het gaat dus over documenten en data beschikbaar stellen vanuit de overheid. Mm-hmm. Aan de andere kant heb je ook meer die menskant. Dat is open contact en open aanpak. Dus dan gaat het over een samenwerkende overheid. En een overheid die ook dingen die ze zelf normaal gesproken doen, door inwoners laat doen. En die ook open in contact is met wat er groeit en broeit. En bloeit.
En bloeit
in
allebei.
De
maatschappij. Oké. Kun je een succesje benoemen daarin? Wat, ik kan me daar van alles bij voorstellen, maar iets wat jullie de afgelopen jaren daarin gerealiseerd hebben of bereikt hebben?
Dan gaat mijn herinnering nog niet eens zo heel ver terug. Dat is naar een paar dagen geleden.
Ja?
12 december hadden we het Hoe Open Festival. En daar kwamen heel veel inspirerende voorbeelden aan bod van open overheid. En mijn stelling is altijd dat een echt goed open overheidsinitiatief vaak begint bij een smalle aanvliegroute, dus of die menskant of die technische kant.
Mm-hmm.
En dat het dan echt iets heel erg moois wordt en dan ga je ook echt bredere effecten zien op het moment dat zich dat met elkaar vermengt. Dus mens en techniek.
Ja, okay.
Een voorbeeld daarvan is Breda Begroot.
Mm-hmm.
Dat begon vanuit samen de wens om samen te beslissen over geld. Vanuit de gemeente.
Mm-hmm.
Heel erg de menskant, zullen we maar zeggen.
Ja.
Maar daarin kwam ook naar voren, gaandeweg het traject. Ja, maar hoeveel geld gaat er dan in deze wijk om? Dat bleek gewoon helemaal niet zo te zijn vastgelegd.
Ja, ja, ja,
en sindsdien zijn al die budgetten, en dus al de informatie over die budgetten, is er is hard aan gewerkt. Is volgens mij nog niet eens allemaal beschikbaar. Maar er is in ieder geval ingezien dat als je wil beslissen over iets, dat je ook dan in beeld moet kunnen brengen, technisch.
Ja, ja. Waar
het dan over gaat. En hoeveel euro's is het dan? Hè? Dat zijn toch harde gegevens.
Is ook,
maar als je daarop gaat inzoomen, blijkt dat vaak ook helemaal niet zo, zo makkelijk te zijn. Ja, dan wordt het natuurlijk leuk. Want veranderen Gaat bijna nooit zonder slag of stoot.
Ja, ja, ja.
En dan, dan is het interessant om daarbij betrokken te zijn en om onze rol en functie te vervullen. We zijn een leer- en expertisepunt Open Overheid. Dus we brengen de lessen en ervaringen van de ene plek naar de andere plek. Ja. En wij stimuleren dat, dat er uitdagende zaken worden opgepakt.
Ja, ik kan me heel goed voorstellen inderdaad, als dat in Breda op deze manier ervaren wordt, dat je dat natuurlijk in alle andere gemeenten in Nederland die ideeën en die inspiratie en ook maar ook de uitvoering waarschijnlijk kunt kopiëren voor een deel. Hè?
Ja, je zegt heel mooi voor een deel, want dat is ook echt zo. Iedere gemeente, als we het dan even over gemeentes hebben, maar het geldt voor provincies en rijksorganisaties trouwens ook, die geeft er de eigen couleur lokaal aan.
Ja.
Die past. En dat situationele maakt het natuurlijk ook heel erg interessant. En Breda is, vind ik, een heel mooi detail.
Mm-hmm.
Dat ze op een gegeven moment een spel hebben ontwikkeld. En dat ook tijdens carnaval gespeeld hebben.
Oh, okay.
Dus dan denk je, dat past nou echt bij Breda. Ja, 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 maar dat zou je dus in een andere, boven de rivier, zou dat dus minder aanslaan. Een spel klinkt dan misschien meteen heel ludiek. Maar het legt wel heel makkelijk de verbinding met de menskant.
Ja.
Dat ludieke is maar tot op zekere hoogte. Want er zit dus wel, er zat een keiharde maatschappelijke prijslijst aan vast. Dus wat kost een speeltuin? Wat kost 100 meter opnieuw bestraten?
Ja,
enzovoort.
Ja.
Nou, dat is de eerste keer dat een gemeente, en dan heb je het wel over de technische kant, dat een gemeente met zo'n maatschappelijke prijslijst komt.
Ja.
Ik vind dat Breda daar dus gewoon hartstikke trots op mag zijn.
Ja, maar ik kan me voorstellen, er wordt natuurlijk veel gesproken over de afstand tussen het bestuur en de burger, of de politiek en de burger. En hiermee maak je het natuurlijk zo tastbaar dat die afstand ook eigenlijk niet meer is. Hè? Dus je samen kunt besluiten over dat soort dingen. Ja, dat is mooi.
Ja. Ja.
Oké. Okay. Hey, de aanleiding voor...
Dat is dan ook een van de benefits van de openheid. Dat die kloof wordt kleiner als het goed is. Vertrouwen neemt toe, begrip over en weer. Ontstaan soms economische kansen ook als er open data worden vrijgegeven. En vanuit die samenwerking, hernieuwde samenwerking, kunnen hele mooie dingen ontstaan. Ja. Dus dat is waarom we het doen natuurlijk.
Mooi voorbeeld inderdaad. Ja. Het is meteen tastbaar en ook iets waar je, wat je zo makkelijk kunt uitleggen. Dat iedereen ook snapt en begrijpt hoe je die voordelen kunt behalen. En ook denk ik, als ik even kijk naar mijn eigen situatie, er is heel veel te doen geweest over de niet-parkeerzone bij de school van mijn kinderen. En hoe lang het dan duurt voordat er uiteindelijk iets gerealiseerd is. En uiteindelijk is er iets gerealiseerd wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was. Dus er zitten dan zoveel schakels tussen dat het eigenlijk zonde is van alle tijd en energie. En van de betrokkenheid van de mensen die daar wonen en de ouders van die school, die eigenlijk hun input totaal niet gehoord zien. En de gemeente die iets bedenkt en op papier zet en vervolgens aan een aannemer geeft en dat wordt dan uitgevoerd en dat is eigenlijk helemaal niet wat we nodig hadden.
Ja, ja, dat is wat we bedoelen met die denk- en doekracht.
Ja.
Er is heel veel, vanuit die betrokkenheid is er veel denk- en doekracht.
Ja.
Ja, de kunst is om het te verbinden.
Ja, ja,
exact. Dat zal niet in, kijk, ik zal ook heel eerlijk zijn, het is niet in iedere situatie hetgeen wat je moet doen. Als je gewoon rechtmatig paspoorten moet uitgeven als gemeente.
Ja.
Lijkt me niet dat je daar met inwoners over gaat overleggen, uitgebreid. Alhoewel ik me wel kan voorstellen dat je met elkaar het gesprek aan gaat over hoe die dienstverlening dan vormgegeven
kan. Ja, dat kan weer wel. Hè? Of dat je inderdaad aan de burger moet kunnen uitleggen waarom een paspoort kost wat het kost bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
Dat soort dingen.
Ja, dat kan wel. Dus het is ook hier is het weer heel situationeel. En afhankelijk van de taak van de overheid of daar... een bepaald kansenpakket, open overheid, bijpast of niet.
Ja.
En dat is iedere keer weer maatwerk met elkaar.
Nou ja, en samenwerking, hè, daar hadden we het in het voorgesprek ook al over. Want je bent natuurlijk een van de moeiteloos managers uitverkoren om ook jouw kennis en ervaring te delen met al die anderen die daar graag iets over willen leren. En we hebben elkaar eerder dit jaar een keer gesproken toen jij met jouw teampje het team assessment hebt uitgevoerd. En ik kijk nog steeds met verbazing, positief verrast terug, want er is nog sindsdien ook geen team meer geweest wat zo hoog scoorde. En we hebben daarna ook even met jouw team nabesproken van waar ligt dat nou aan en wat hebben jullie nou gedaan en wat maakt nou dat jullie jezelf zo beoordelen, ook als een effectief team. Maar toen hebben we het niet expliciet gehad over de rol van de manager. En daar ben ik natuurlijk wel heel, heel nieuwsgierig naar ook, hè, van... Waar ligt dan voor jou de rol van de manager in zo'n effectief team? Hè? Kun je misschien iets vertellen over dit team en hoe dat zo is gekomen?
Ja, ik kan wel iets vertellen over het team, maar ook wel iets daarmee over mezelf.
Mm-hmm.
Ik denk zelf dat heel veel dingen niet zo moeiteloos gaan. Dus ik zie mezelf niet als een moeiteloze manager.
Ook dat heb je trouwens
gemeenschappelijk. Ik zie wel dat ik het liefste dingen met een lach doe en het liefste vanuit intrinsieke motivatie.
Mm-hmm.
En op dat moment zie ik de factor moeiteloosheid wel toenemen.
Ja, ja, okay.
Om het toch maar iets genuanceerder te zeggen.
Het is ook niet zo zwart-wit als dat je het bereikt hebt. Hè? Dus je moet eraan blijven werken. Ja.
Absoluut. Ja, het is eigenlijk voortdurend bewust zijn van wat is effectief gedrag.
Mm-hmm.
En als je dat met elkaar opbouwt, dat bewustzijn, en daar ook echt tijd aan besteedt. We zijn bijvoorbeeld een team. Althans, in die tijd waren we een team dat iedere week een hele ochtend met elkaar bij elkaar kwam en met elkaar overlegde, maar ook samenwerkte op dat moment. Dus gewoon tegelijkertijd aan een document werken, omdat het gewoon makkelijker is om elkaar dan even in de ogen te kijken van hey, ik worstel hiermee of daarmee, dan dat je dat en dat ook echt even synchroon te doen en fysiek bij elkaar. En vervolgens de rest van de week daardoor ook veel makkelijker asynchroon en onafhankelijk van tijd en plaats met elkaar samenwerkt. Want dat heb je gewoon nodig af en toe om weer even samen in die groef te komen.
Oké, dus dat is een van de...
Ik denk dat dat een van de succesfactoren
geweest zijn. Ja.
Ja, voor dit team in ieder geval wel.
Mm-hmm.
Ja.
En hoe zijn jullie daarbij gekomen om dat te doen? Maar ik hoor het wel vaak, hè, dat teams natuurlijk op meerdere locaties werken. En dat het, zelfs al moeten ze elkaar 4 keer per jaar zien, dan is het altijd een kriem. En dan hebben ze geen tijd en te druk en die agendas, et cetera, et cetera. Maar jullie zijn er gewoon in geslaagd om iedere week een dagdeel bij elkaar te komen.
Ja, nou lukte dat niet iedere week, maar dan is het ook niet zo erg als het eens een keer een week uitvalt. Ja. En we zien het ook niet als vergadertijd, maar we zien het echt als samenwerkingstijd.
Mm-hmm.
Dus aan het eind van die 3 uur liggen er gewoon ook producten of hebben we stappen gezet richting een product. En dan niet alleen door praten, maar ook door doen. En daarmee kun je dus ook alle behoeften die er zijn in een team, want je hebt altijd denkers en doeners, en nog veel meer andere types, maar ik noem alleen even deze twee, kun je daarmee wel binnen boord houden met elkaar. Als er bijvoorbeeld mensen zijn die meer behoefte hebben aan reflectie, dan is daar ook een moment om dat ongepland te doen.
Ja.
Want ik ken ook veel teams die dan zeggen, dan gaan we nu even reflecteren. Ja, maar dan komt het
op
dat moment niet uit,
omdat
er een iets heel belangrijks anders moet gebeuren.
Ja.
En dan blijf je plannen. Dus ik wil ook eigenlijk liefst de meeste dingen ongepland laten ontstaan.
Oké, dus die ochtend die hadden ook geen voorgeschreven structuur of agenda? Of hoe pakt je dat aan?
Ja, soms wel, soms niet. We zijn later wel meer gaan plannen. Maar het leuke was dat die planning kwam toch bijna nooit uit. Maar op het eind was toch vaak alles wat urgent en belangrijk was.
Ja.
Wat we met elkaar moesten wisselen en doen, was toch gedaan.
Ja. Oké.
Ja.
Ja, en je zegt van voor dit team was dit de gouden succesregel. Hè? Laten we even teruggaan in de tijd. Hè? Kun je je nog herinneren bij welk team het was dat je voor het eerst manager werd? De rol als leidinggevende in een team kreeg. Kun je daar nog iets van terughalen? Weet je dan wanneer dat was?
Ja, wel een grappige vraag eigenlijk. Dat was bij het team Project Loket aan Huis.
Mm-hmm.
Dat was een sterk innovatieproject. Waarbij we voor het eerst met vingerafdrukken gingen werken. Met biometrie
heet
dat, met een moeilijk woord. En wij noemden dat toen ook nog dienstverlening op afstand. Dat was wel grappig, want dat was dan internetdienstverlening.
Ja.
En later bedachten we van, nee, het is niet op afstand. Nee, het is juist dichtbij.
Mm-hmm.
Ons loket van de overheid, daar hoeft u niet meer naartoe te komen. Maar
het is
bij jouw huis.
Ja, ja, ja.
Maar, dus dat geeft ook wel meteen aan hoe lang dat geleden was.
Vanuit welk perspectief je dan kijkt.
Volgens mij 19...
19?
Ja, 2001 denk ik. 2001. Okay. Ja.
En ben jij destijds... dus dat vind ik altijd interessant om te kijken. Wat
Sweet
inspireert
memories.
Mensen om uiteindelijk leiding te gaan geven, hè? Je had het eerder over intrinsieke motivatie. Hoe is bij jou die stap gegaan? Ben je daarvoor gevraagd? Heb je daar bewust voor gekozen? Zat daar een deel van jouw eigen ambitie in? Of zagen anderen dat in jou, dat je dat kon? Of hoe ging dat?
Nou ja, in de kern is het zo dat ik wil gewoon graag een rol van betekenis spelen. En dat kan vanuit heel veel verschillende posities. Dus ik hecht zelf helemaal niet zozeer aan die term manager. Ja, haat-liefde-verhouding wel mee. Met het woord, ook wel met de rol. Ik werk het liefste zelf vanuit meer horizontale werkverbanden. En ik merk dat ik het meest effectief ben als ik op dat snijvlak kan zitten tussen de verticale relaties die er vaak zijn in een organisatie en de horizontale relaties. Ja, die er soms ook al zijn, maar waar vaak net even iets meer in geïnvesteerd moet worden. En nou, dan vind ik het leuk om van hiërarchie naar gelijkwaardigheid, gelijkwaardige samenwerking te schakelen.
Okay, dat bedoel je met horizontale samenwerking?
Dat bedoel ik met horizontaal, ja. Dus horizontaal bedoel ik me echt op basis van intrinsieke motivatie, met mensen van verschillende organisaties samenwerken aan een doel. En ik kan er een voorbeeld van geven als je dat leuk vindt.
Ja, zeker.
Ook van de spanning die dat oproept en hoe ik daar toen mee ben omgegaan.
Ja, want ik denk dat je ook wel een voorloper bent bij het creëren van dat soort samenwerkingsverbanden. Hè. Ik weet zeker dat veel managers dit wel zullen herkennen in hun eigen organisatie ook. Van hoe zit die dynamiek nou en hoe pak je dat dan aan? Hè? Ja. Dus graag.
Ja, eigenlijk werk ik. Ik zie mijn werk als werken in een team, maar daarnaast ook voor een heel groot gedeelte werken in netwerken en tijdelijke organisaties. Je zou kunnen zeggen: organisaties bestaan niet. Wij maken de organisatie. Ja. Dus ook in een hiërarchie kun je je op zo'n manier opstellen. Dat het minder hiërarchisch wordt.
Ja.
En je ziet heel veel leidinggevenden en medewerkers dat ook gewoon doen. Ook in een samenwerking kun je je hiërarchisch opstellen. En daarmee maak jij een stukje van die samenwerking. En wordt het een stuk minder horizontaal.
Okay.
En dat is wat ik eigenlijk mee wil nemen.
Ja.
En waardoor ik mezelf ook effectief kan opstellen in die verschillende horizontale en verticale structuren die we met elkaar maken.
Je wilde een voorbeeld geven volgens mij, stel je voor.
Er was een behoefte vanuit mijn organisatie om meetbaar te maken hoe ver we zijn met de open overheid in Nederland. De eerste reflex is dan om zelf iets te verzinnen.
En dat is dus een hele open meten. Vraag. Hè? Hoe ver zijn we nou? Kun je allerlei kanten mee uit.
Goed, als je weet wat open overheid is. En dan kan je dat natuurlijk. Ik kan met meetmethodes. Je kan dat heel wetenschappelijk. Of heel. Ook op andere manieren aanpakken. Wij hebben het aangepakt vanuit de gedachte. Wat is er al? En kunnen we dat verder uitbouwen? Of kunnen we daar eens mee experimenteren?
Ja.
We hebben daar uiteindelijk een experiment van gemaakt. Want er bleek toevallig bij een van de provincies al zo'n meetinstrument te zijn. En dan zijn we echt heel bewust de samenwerking aangegaan, ook met andere organisaties. Dus uiteindelijk was het een clubje van vijf mensen, waar ook nog wel een paar omheen cirkelden. Die iets meer los, laten we zeggen, los-vast relatie hadden. Meer los dan vast in dit geval. Er was ook wel een vaste kern. En met elkaar hebben we er toen voor gezorgd dat in beeld werd gebracht hoe ver organisaties zijn in Nederland met de open overheid. En dat hebben we gedaan vanuit intrinsieke motivatie van die mensen. Helemaal niet zo'n zwaar project. Helemaal niet van die formele toestemmingsvragen van wij willen dit gaan doen. Dit is het plan. Wilt u er nu over gaan beslissen?
Ja, precies. Wat is het budget?
Gedaan.
En wie gaat er dan over? Ja.
Nee, we hebben dat gewoon
drama,
gedaan.
Inderdaad, als je dat in de lijn vanuit het ministerie en uit de lijn van de provincie ergens bij elkaar moet brengen. Dat wordt natuurlijk ook een ramp als je dat moet organiseren.
Ja.
Maar op deze manier kan het wel. En je hebt ook een team zonder een formele teamleiding bijvoorbeeld. Hè? Dus,
we hadden rolerend voorzitterschap ook.
Oké.
zodat iedereen ook gewoon aan die rol kon proeven.
Mm-hmm.
En we hadden ook met elkaar bedacht hoe we het wilden gaan doen. Want we hadden gezegd, we doen niet plan, do, check, act.
Mm-hmm.
Maar we beginnen bij het checken. Dan gaan we acteren. En we gaan dus eerst doen en dan gaan we kijken wat komt er terug.
Ja.
Eigenlijk een andere volgorde. En we hebben ook wel negatieve reacties gekregen op deze samenwerking. Ook wel was er een organisatiegroep die niet mee wilde doen. Nou, dat hebben we gewoon...
Dat heb je te respecteren dan
precies,
of zo.
Vanuit de samenwerking gebeurde dat niet. Dus we wilden werken met de mensen die wel wilden, met de organisaties die wel wilden. En uiteindelijk hebben er meer dan 100 overheidsorganisaties hebben meegedaan aan deze...
Oh, ja.
Ja, quickscan zoals we uiteindelijk noemden.
Dus dat zijn er toch uiteindelijk heel veel, waardoor je je ook significante resultaten kunt laten zien, lijkt me dan.
Absoluut. Ja. Dus we hebben het resultaat gehaald.
Ja.
En we hebben ook met elkaar gezegd, we willen dit ook voor een langere periode doen. Dus wij zien het als een proef. Dus we willen volgend jaar die proef herhalen en verder uitbouwen.
Ja.
Als dat gaat, dat blijft natuurlijk altijd spannend. Dan zie je ook dat als er soms mensen weggaan, hè, dan moet je ook soms weer beginnen.
Nou, jij zei al, ik hou ervan om te organiseren in een netwerk. Hè, en een netwerk vraagt natuurlijk ook om het onderhoud van het netwerk. Hè. Die hiërarchie wordt anders onderhouden. Hè, want als de manager weggaat, komt er een nieuwe. Ja, en als er in het netwerk iemand verdwijnt, betekent niet automatisch dat daar een nieuwe voor in de plaats komt.
Ja, dus nou, in dit geval lukt dat wel, gelukkig.
Ja.
Ook dus omdat mensen pas weggaan op het moment dat ze dan zeggen, nou, ik heb gezorgd dat die en die mijn plek in
heeft. Ja, precies. Maar die moet dan ook intrinsiek gemotiveerd zijn en eigenlijk ook mee willen doen op dezelfde manier.
Ja.
Als je even zo een beetje naar de toekomst doorkijkt, hè, want er is best wel veel veranderd, hè, in de manier waarop leidinggevende en organisaties functioneren. En die hiërarchie komt ergens steeds meer onder druk te staan. En je zei net nog van ja, het is ook wel ergens raar, we zitten hier in die ivoren toren. Dat bedoelen we dan mee een heel hoog gebouw waar heel veel mensen bij elkaar komen om te werken. Is dat wel het organiseren van de toekomst, hè? En teams en de rol van managers? Ja, als we zoals een doorkijken nemen naar de toekomst,
ja.
Hoe zie je dat veranderen de komende 10, 15 jaar misschien?
Nou, dat is gewoon heel moeilijk te zeggen. Ik denk ook, nou, laat ik het zo zeggen, ik weet niet of ik dan moet zeggen wat ik hoop, maar gewoon wat ik realistisch acht, dat er gaat gebeuren. Want ik denk zelf dat hiërarchie gewoon een effectieve manier van organiseren is,
mm-hmm.
voor het aangaan van bepaalde vraagstukken.
Mm-hmm.
Er zijn natuurlijk veel meer manieren van organiseren. En mm-hmm. volgens mij zitten we in een heerlijke tijd van verwarring.
Mm-hmm.
Want het is niet altijd per definitie goed om het dan op een horizontale manier te organiseren.
Nee.
En wat ik merk is dat... dat het dus echt situationeel afhankelijk is. Dus bijvoorbeeld de rechtmatige overheidstaken... Doe die gewoon op een hiërarchische manier en met afstand. Daar is afstand absoluut nodig. Want daar is de hiërarchie voor bedacht en daar is ook de bureaucratie voor bedacht. Dat juist zonder aanzien des persoons is. Hoe besluiten worden genomen en beslissingen.
Ja.
Maar als je dan kijkt naar een presterende overheid. Ja, dan zou je ook heel goed kunnen samen presteren met de maatschappij of met bedrijven. Kan je ook bepaalde zaken uitbesteden. En dat heb ik natuurlijk ook heel vaak gedaan in het verleden. Maar ook daarin zijn we in sommige gevallen te ver doorgeschoten. Als je nou kijkt naar een samenwerkende overheid, dan heeft de maatschappij soms nu het idee, die overheid, kan ik dat wel vertrouwen? Die wil dat wij in één keer taken gaan overnemen. Ik heb wel wat beters te doen. Dan moet er ook geld meekomen.
Ja, het is een bezuiniging. Weet
het
je
is
wel?
Een bezuiniging. Ja, dus dan... Dan denk ik dat ook klopt, dat er ook inderdaad geld mee moet komen. En dat het dan inderdaad ook een bezuiniging zou kunnen zijn.
Mm-hmm.
Maar dat je dan ook wel breder moet kijken dan alleen het geld. Want je kan ook zeggen, als mensen hetzelfde doen tegen hetzelfde geld vanuit de maatschappij, kan je bijvoorbeeld meer kwaliteit leveren, beter aansluiten op de behoefte die er is. En dat is ook winst. in bepaalde betekenis. Zeker weten. Ja, absoluut. Dan moet je ook uit het economische paradigma durven stappen. Volgens mij past dat ook bij die samenwerking. Er wordt ook veel gesproken over de deliberatieve overheid. Dus overheid die in debat is en in gesprek gaat. Ja, daar past dat voorbeeld uit Breda ook wel bij. Maar die overheid is het natuurlijk alle vier tegelijk. Dus en rechtmatig en presterend ondernemend en samenwerkend en deliberatief. Daar passen ook verschillende vormen van openheid en verschillende vormen van samenwerking bij. Nou, als je nou zegt, waar gaat het heen? Ik denk dat we dat steeds sterker van elkaar gaan onderscheiden.
Mm-hmm.
En nou, de theorie die hierachter zit, die is van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Dus dat moet ik wel even noemen hier.
Je vertelt heel, het wel alsof het,
heel werkzaam.
Alsof het echt bij jou is ingedaald ook. Hè? Dat we erin echt in mee...
Ja, maar het is verwarrend, want een overheid die tegelijkertijd vier overheden is, of vier vormen, dat is lastig. Maar tegelijkertijd weten managers, zeker de managers die de moeite nemen om naar een gesprek als dit te luisteren, die weten dat je dus ook tegelijkertijd vier managers kunt zijn, want er zijn grofweg vier managementstijlen. Dus die hiërarchische overheid, die is heel directief. Nou, dat past bij die directieve managementstijl.
Ja, en die houdt van structuur en helderheid en overzicht, et cetera. Ja.
Dus die vier managementstijlen kun je ook heel goed plotten op die vier overheidstijlen. En als manager kun je dat vaak wel redelijk goed bij elkaar houden.
Mm-hmm.
Alleen als het dan om instituties gaat, dan maak je natuurlijk een denksprong. Waar heel veel verloren gaat ook nog. Hè. Maar voor instituties is het net iets anders, een ander verhaal. En dan is er heel veel verwarring. Maar ik hou daarvan.
Ja.
Want die verwarring en die onduidelijkheid, die kan ervoor zorgen dat er nieuwe verbanden
ontstaan. Daar komt weer iets nieuws uit voort natuurlijk.
Ja. En ik denk dat vanuit die chaos, dat daar mooie dingen ontstaan. En dat er helderheid uit gaat komen.
Ja, dat is
en werktheorieën, die helpen daar gewoon bij.
Nou ja, wat dat betreft is het ook wel leuk, want ik heb zelf, dat weten de meeste mensen denk ik wel, bedrijfskunde gestudeerd en management van verandering. En het woord organisatie was gewoon een bijna vies woord in onze opleiding, dat mochten we niet zeggen.
Ja.
En dat was een, en ik weet nog wel, de term die werd gebruikt, het was een reificatie, een soort definitie. Waarbij het voorbij gaat aan wat er eigenlijk gebeurt in organisaties. Het is een samenwerking van mensen. En het gaat over een proces van organiseren. Het is een veel meer procesgerichte benadering dan de ouderwetse, werd al wel gezegd, systeembenadering van het is een organisatie, dus een vaststaande entiteit, een ding als het ware. En als we organisaties zien als dingen, dan benaderen we ze ook als dingen. En dan zitten we weer in dat hiërarchische systeem. Zeg maar. En dat geeft geen ruimte voor al die andere vormen van organiseren en samenwerken en verbanden leggen, omdat je dan veel meer blijft hangen in oude paradigma's als manager en baas en leidinggevende en structuren en ook dit soort panden en alles wat daarbij wordt.
Ja, wij zijn zelf als personen veel slimmer dan dat systeem.
Ja. Maar we ontgroeien het systeem ook, hè? Dus je ziet ook al mensen, en dat geldt voor veel managers ook, die op een gegeven moment dan ook weggaan bij de organisatie, waar ze misschien heel veel geleerd hebben. 10, 15 jaar, maar op een gegeven moment zelf een ontwikkelstap maken die de organisatie nog niet kan maken. En dan gaan ze weg. Dan is iets anders doen.
Ja, ik denk zelfs dat eigenlijk iedereen gewoon wel slimmer is dan het systeem.
Mm-hmm.
Maar toch zie ik dat heel veel mensen zich voegen naar dat systeem.
Ja.
En dan heel veel klagen over de bijwerkingen ervan.
Ja.
Terwijl ik dan inderdaad wel snel geneigd ben om dan maatjes te zoeken in organisaties, en die zijn er altijd, die kijken van wanneer werkt het wel, dan moeten we het vooral ook doen, in het systeem meegaan, en op welke momenten niet. En dat maakt je soms als persoon onduidelijk, omdat je soms het ene doet en soms het andere doet. En die nuance heb ik geprobeerd net in woorden te vatten. Ja, dus ik hoop dat overkomt.
Nou, ik denk dat vanuit verschillende lessen zeg maar in jouw verhaal zijn te trekken. Maar een van de mooiste vind ik eigenlijk dat je naast het werk aan de inhoud van wat je doet, dat jij je steeds de vraag ook stelt van hoe organiseren we dat met elkaar op een zo goed mogelijke manier. En ik denk dat is ook de manier om slimmer te zijn dan de organisatie waar je een onderdeel van uitmaakt. Is om te blijven nadenken over hoe organiseren we het nou. En er is geen eenduidig antwoord van de beste aanpak. En dat is situationeel afhankelijk van wat je wilt bereiken en wat het doel is. Mm-hmm. En dus jouw doel met de open overheid of met de vingerafdruk of met weet je, uiteindelijk dat doel bereik je op een manier die voor dat doel het best geschikt is.
Ja.
En dat is denk ik een mooie les, omdat ik gewoon bij de organisaties waar ik kom heel vaak merk dat het gesprek altijd blijft liggen op de inhoud. Dus moeten we een taak wel of niet doen? Moeten we een project wel of niet starten? Is er wel of niet budget? Moeten we wel of niet? Dus echt inhoudelijke discussie. Los van de vraag van hey, waar we mee bezig zijn, hoe organiseren we dat nou?
Ja. Ja, wat dat betreft is er zoveel te ontdekken aan verschillende manieren van organiseren. Aan verschillende manieren van belonen ook.
Ja.
Ik vind dat ook wel een interessant vraagstuk. Omdat heel vaak een organisatie wordt gedefinieerd als... Nou, clubje mensen waarbij er ook een werkgever- en werknemersrelatie is. Hè. Dan wordt het betaald in de vorm van salaris. In die zin vind ik bijvoorbeeld de ZZP-wereld vind ik heel erg boeiend hoe er ook zonder geld met elkaar verrekend wordt.
Nou, wat jij in het voorgesprek even zei, dat soms mensen 2 uur overwerken om te werken aan een project wat ze zelf heel erg leuk vinden. Maar dat is eigenlijk in eigen tijd doen. Hè? Dus daar geen vergoeding, extra vergoeding voor krijgen. Maar daarom ook zeggen van ja, dan ben ik in die 2 uur ben ik ook een soort ZZP'er.
Oh ja.
Ja. Zo heb ik dat even geïnterpreteerd. Ja, hè? Ja. We zoeken elkaar dan op in dat vrije veld van die extra tijd. En daarna dan creëren we toch iets wat bijdraagt aan het grotere geheel. Uit de oude structuur. Hè? Ja. Want als ik me niet meer druk hoef te maken of ik daar wel of geen salaris voor krijg. Ja, dat doe ik ook echt alleen maar wat ik zelf goed vind.
Ja, dat bedoel ik ook met dat mensen slimmer zijn dan het systeem.
Ja.
Maar blijft nog wel steeds dat dat systeem grofweg zo is als we, nou, als we door Max Weber is bedacht. Hè? De bureaucratie, de overheidsbureaucratie.
Nou ja, en die hiërarchie stamt uit het leger.
Ja.
Hè? En hoe lang hebben we die legers al met command lines van Napoleon tot aan de soldaat toe?
Ja, dus dan is de vraag, jij stelde die vraag naar de toekomst.
Ja.
Ja, wat gaat daarin gebeuren als we die oude structuren nog steeds hebben en ook soms heel slim moeten zijn om met die structuren om te gaan, om het systeem het niet te laten overnemen. Want ik denk in heel veel situaties dat het systeem het wel overneemt. Er zijn echt genoeg ambtenaren die zeggen, ja, als ik hier nou naar binnen kom in de organisatie en ik moet WOP-verzoeken afhandelen, nou dan vind ik 12 weken de tijd die ik daarvoor heb, vind ik extreem kort.
Mm-hmm.
Terwijl als ik als bewoner buiten sta en ik krijg een brief dat mijn gemeente er 12 weken over doet om antwoord te geven, dan denk ik, jee, wat lang.
Hoe is het mogelijk?
Vanuit die verschillende perspectieven, die dan op dat moment allebei vanuit een verschillende rol doorleeft en waar en oprecht zijn. Nou, al is het maar die verbazing dat die af en toe met elkaar wordt gedeeld, dan denk ik, ja, daar ontstaat dus dat bewustzijn waar ik het ook in het begin over had, effectiviteitsbewustzijn, dat ontstaat er op zo'n moment.
Mooi. Ik zou er met alle plezier nog rustig een half uur over door willen praten.
Dat kunnen we zo, hè?
Maar ik zet de microfoon zet ik zo weer uit. Ik wil jou ontzettend bedanken voor jouw enorm verhelderende en inspirerende bijdrage, Mikis.
Graag gedaan, Hessel. Oké.
Hartelijk dank voor het luisteren naar deze wederom inspirerende aflevering van de reeks interviews met moeiteloze managers. Ik wens je heel veel succes toe met het toepassen van de tips die je hebt gehoord. En als je vragen of reacties hebt, dan hoor ik die ook heel erg graag. En zeker jouw ervaringen met het toepassen van de tips. Tot binnenkort voor de volgende aflevering.